In deze podcast voor de Finance Professional ga ik, Bob Brinkman, in gesprek met experts op het gebied van finance. En hoort u wat u als Finance Professional te wachten staat. Dit keer, Ed Vosselman. Ed, welkom. Leuk dat je er bent. Hoe komen cijfers in relatienetwerken tot stand?
Hoe komen cijfers in relatienetwerken tot stand? Ja, dat is denk ik een heel verhaal. Kijk, wij denken vaak dat cijfers het resultaat zijn van controllers die achter een bureau zitten en alle informatie tot zich krijgen om die cijfers te produceren. En dat een relatief technische aangelegenheid is. Maar dat is absoluut niet het geval. Er is bijvoorbeeld, schiet mij nou door het hoofd, een heel interessant verhaal verschenen in een tijdschrift. Dat gaat over hoe in een bepaalde onderneming de goodwill impairment value tot stand komt. Dus de waarde van de afschrijving van de goodwill die je moet creëren in een bedrijf in een bepaalde periode. En dan zou je denken dat dat helemaal bepaald wordt door wat er zich in een bepaalde concrete organisatie afspeelt. Dat daar informatie over komt. Maar niets is minder waar, want bij de bepaling van die waarde wordt rekening gehouden bijvoorbeeld met schattingen van allerlei consultants die niet in het bedrijf werken, maar daarbuiten werken. Er wordt rekening gehouden met belangen van allerlei mensen die in de toekomst met die onderneming moeten opereren. En men wil natuurlijk wel graag dat er een waarde uitkomt die vertrouwen wekt bij die stakeholders. En vertrouwenwekkende waardes zijn vaak waardes die een beetje lijken ook op wat andere ondernemingen in diezelfde branche doen. Dus in plaats van dat dat nou een calculatie is die on the spot bij een concrete organisatie plaatsvindt, zie je dat allerlei actoren in een netwerk, zowel binnen als buiten zo'n organisatie, een rol spelen voor het bepalen uiteindelijk van een waarde die in de ogen van de verschillende belanghebbenden betrouwbaar is. Dus betrouwbaarheid betekent niet, het moet technisch juist zijn, maar betrouwbaarheid betekent in dit geval, er moet iets uitkomen waarvan de belanghebbenden het gevoel hebben, ja, dit is redelijk gezien ook wat concurrenten in de omgeving aan waarde
creëren. Gezien de omstandigheden.
Gezien de omstandigheden. En dat is dus het creëren of het tot stand komen van zo'n cijfer is iets wat in interactie tussen diverse personen en soms ook tussen personen en dingen, want het kan natuurlijk ook zijn dat bepaalde hulpmiddelen die je hebt, bepaalde modellen die je hebt, ook invloed zijn op de waardes die je kunt berekenen, komen die cijfers tot stand. Dus het is verre van een technisch neutrale aangelegenheid.
En dit is volgens mij een vraag waar jij tijdens je onderzoek veelvuldig mee bezig bent.
Nou, met deze vraag ben ik niet direct zo bezig. Waar ik in mijn onderzoek mee bezig ben, is de vraag naar de performativiteit van de accounting, van de cijfers. Dat is hier wel mee verbonden, maar dat is denk ik toch iets breder. Wij denken, om het kort te schetsen, wij denken vaak dat cijfers belangrijk zijn, en dan denk ik even met name aan de controllerskant van de cijfers, dat cijfers belangrijk zijn omdat ze antwoord geven aan managers die investeringsbeslissingen willen nemen. Dus ze krijgen gewoon antwoord van je moet het wel of je moet het niet doen, het is wel rendabel of het is niet rendabel. Of cijfers kunnen interessant zijn omdat ze de functie hebben om managers in een gedecentraliseerde organisatie te beïnvloeden om de goede dingen te doen. Ja. Dat gebeurt ook heel veel, dat bijvoorbeeld in grote ondernemingen is er een topmanager en dan zijn er ook allerlei afdelingsmanagers en die krijgen winsttargets en op basis van die winsttargets worden ze beïnvloed op een bepaalde manier te handelen, toch?
Dit tweede effect lijkt me wat fijner voor de maatschappij ook dan het eerste effect, of niet?
Ik weet niet of het ene fijner is dan het andere. Het is een beetje het idee van, nou ja, je ziet in organisaties moeten er grote investeringsbeslissingen genomen worden. Het is goed dat dat economisch verantwoord plaatsvindt. En het is dus goed dat er een controller is die een instrumentarium heeft. Die kan leiden tot antwoord, die antwoord kan geven op concrete vragen. Moeten we een investering wel of niet doen? Dus dat is op zich een vraag die denk ik voor de hand ligt. Het is ook een belangrijke vraag die bijvoorbeeld bij Philips, maar ook bij elke organisatie eigenlijk, ook bij publieke organisaties, belangrijke vraag voor de top. Hoe kan ik nou de verschillende managers die ik in huis heb, hoe kan ik die zodanig beïnvloeden dat ze datgene doen wat goed is voor de organisatie, effectief is, wat werkt en wat ook een beetje doelmatig is. En voor dat laatste is het denk ik ook heel voor de hand liggend dat er al ver in de vorige eeuw ideeën zijn ontwikkeld dat cijfers een rol kunnen spelen om mensen te beïnvloeden. Als je mij een taakstelling geeft, om maar een heel ander voorbeeld te noemen uit mijn eigen wereld. Als je mij een taakstelling geeft dat ik in 5 jaar tijd 2.0 punt aan onderzoek moet realiseren. Hè, dat is dan wel niet in geld, maar dat is dan in een ander soort van kwantiteit. Ja, dat doet iets met mij. Ik bedoel, ik kan het natuurlijk naast me neerleggen, maar ik weet als ik het naast me neerleg dat ik grote problemen heb met de carrière en met het handhaven van mijn onderzoekstijd. Dus het doet iets met mensen als je ze een taakstelling geeft in cijfers. En zeker als je die taakstelling ook nog plaatst in de context van een bepaald besturingssysteem. Dus in beide gevallen, zowel die dat antwoord geven op belangrijke vragen rond investeringen, als die behoefte die er is om cijfers te gebruiken om mensen te beïnvloeden, hebben wij al sinds jaar en dag in ons vakgebied, is ook de kern denk ik van wat wij controllers aanleren in de opleiding, is al sinds jaar en dag in het vakgebied een bekend. En wat wij nou doen met ons onderzoek, met name in Nijmegen, dat is dat we laten zien, ja, we kunnen wel denken dat cijfers die functie hebben. We kunnen wel denken dat er eerst een bedoeling is en dat we dan die cijfers netjes volgens die bedoeling kunnen uitrekenen. Maar in werkelijkheid is een cijfer geen instrument, maar is het een actor. Het doet iets. Het leidt een leven op zichzelf. En dat is de idee van de performativiteit. Dus de cijfers. Het is niet zo dat er eerst de mensen zijn die dan die cijfers gebruiken voor een bepaalde functie. Maar de cijfers kunnen bijvoorbeeld ook de identiteiten creëren. Ik vind het nog steeds een mooi voorbeeld. Ik heb het gisteren weer eens meegemaakt op mijn eigen universiteit. Als je tegen onderzoekers zegt, je moet 2.0 punten scoren in 5 jaar tijd. En een onderzoeker haalt dat niet. Dan voelt hij zich terechtgekomen in het leger der inferieuren. Want iemand die dat niet gehaald heeft, ja, die mag geen onderzoek meer doen en die moet alleen maar voor straf, tussen aanhalingstekens, onderwijs doen. En dat wordt toch beschouwd als iets wat inferieur is ten opzichte van iemand die zowel onderwijs en onderzoek kan doen. Dus het cijfer helpt om bepaalde identiteiten te creëren of bepaalde identiteiten te veranderen.
Terwijl het is een bedacht cijfer.
Het is een bedacht cijfer, maar op het moment dat het er is, doet het iets. Ik vind ook een heel mooi voorbeeld, dat is uit een hele andere wereld. En dat is langzamerhand ook een beetje misschien een wereld die steeds minder zichtbaar is. Maar vroeger had je, als je naar een hotel ging, kreeg je een sleutel met zo'n knop eraan, zo'n zware knop eraan. Je kunt natuurlijk denken, een sleutel is een instrument om een deur te openen en dicht te maken. Maar zo gauw die sleutel is afgegeven door de receptionist, is die sleutel veel meer dan dat. Want die sleutel, op het moment dat ik s'avonds denk, ik ga lekker even statten als gast, dan zegt die knobbel als het ware tegen mij aan die sleutel van, zou je niet iets met mij doen, want ik ben een beetje lastig. Dus die sleutel op een bepaalde manier vormgegeven, is dan een uitnodiging om hem in te leveren bij de receptionist, want dan heb je er geen last van. En dat is natuurlijk ook wat het hotel graag wil, want die willen niet dat die sleutels gaan circuleren in die stad. Dus dat is een voorbeeld hoe een ding kracht van handelen kan hebben in een interactiepatroon. En dat is ook zo voor cijfers. Ik zeg ook heel vaak tegen mijn studenten, pas op, zet die mens niet al te veel centraal. Wij denken dat die mensen precies weten wat ze willen en rekenen dan cijfers uit en er komt iets uit. Nee, in een netwerk, gegeven allerlei verhoudingen met allerlei andere mensen en dingen, heeft dat cijfer bepaalde kracht van handelen. En nou ja, dat is performativiteit. Dat is wat anders dan performance. Dat is performativiteit, de mogelijkheid om te mobiliseren, zal ik maar zeggen. En ik denk dat dat een heel interessant thema is voor de komende jaren. Omdat, nou ja, ik bedoel, een van de dingen die wij natuurlijk breed uit in de samenleving zien, is dat cijfers een enorme rol spelen. En dat wij vaak verwachten dat die cijfers ons laten zien hoe een wereld in elkaar steekt.
Ja.
Terwijl het in feite alleen maar een element is, een mobiliserende kracht is in een wereld die voortdurend in beweging is. Dus daar zit daar zit toch wel een hele fundamentele gedachte achter.
En wat merk ik daar als simpele burger, wat merk ik daarvan, van die performativiteit?
Ik denk dat je er heel veel van merkt. Ik weet niet of je werkt in een organisatie waar je targets krijgt, of waarmee je met behulp van bepaalde cijfers wordt beoordeeld. Of kijk, wij leven bijna of werken bijna allemaal in organisaties waarvoor dat geldt. Dat betekent dat je voortdurend die druk voelt van die cijfers en voortdurend ook toch de aandrang voelt om te reageren op wat die cijfers doen. Hè. Ik bedoel, dat kan allerlei vormen van reactie zijn. Maar ik denk dat, ik durf nog wel sterker te zeggen, ik denk dat een groot gedeelte van de mensen momenteel lijdt aan het feit dat wij zoveel waarde hechten aan cijfers in de samenleving. Het is,
cijfers zouden eigenlijk minder belangrijk moeten worden gemaakt.
Nou ja, of in ieder geval misschien een beetje anders belangrijk. Kijk, wat wij denken is dat als wij, ik vind nou ook weer dat we een mooi voorbeeld hebben gezien bij de doorrekening van de cijfers van de regering bij het door het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de, het was het Planbureau voor de Leefomgeving. Wij denken er zijn cijfers en dat is dan een soort van waarheid. Ja. Dat is dan een soort van antwoord.
Dat is het.
Onzin. Het is helemaal geen antwoord. Nou ja, hier is al heel duidelijk dat je natuurlijk met allerlei assumpties werkt die je allemaal achteraf verkeerd kunnen zijn. Maar het is helemaal geen antwoord. Ik heb pas gelezen ergens. En als ik dus lieg, dan lieg ik omdat die bron niet, want het was nou niet echt een wetenschappelijke bron, maar toch een betrouwbare bron, denk ik. Dat alle voorspellingen die het Centraal Planbureau heeft gemaakt, als je terugkijkt wat er vanuit gekomen is, blijft er niet zo gek veel over. Met andere woorden, als je in de toekomst, het is natuurlijk ook wel logisch, als je
moet
in de
ik wel
toekomst
natuurlijk
kijkt,
vragen wie die bron was.
Nou ja, dat was een artikel in een professioneel tijdschrift. Ik bedoel, ik weet het niet meer uit mijn hoofd, maar of in de krant, zelfs in de krant zou het gestaan kunnen hebben, hoor. Dat zou heel goed kunnen. Maar ik geloof het zomaar, want je kunt natuurlijk op voorhand. Wij denken dat we met cijfers een wereld binnenste buiten kunnen keren. Wat een enorm groot misverstand is. Ik heb, om het weer terug te brengen naar mijn eigen vak, ik heb ooit eens lid mogen zijn van het audit committee van Fortis. Fortis, de verzekeringspoot. Ja. Dat bestaat langs maar niet meer. En wij kregen elke 3 maanden, dus voorgeschoteld, voordat de resultaten gepubliceerd werden, kregen wij de balans en de resultatenrekening voorgeschoteld. En moesten die dan goedkeuren of niet. En op een bepaald moment besloot men bij Fortis om over te gaan van een systeem dat heette US GAAP, dus een bepaalde manier om de winst te berekenen, naar IFRS, dat was International Financial Reporting Standards. Toen heeft de controller ons voor dat specifieke kwartaal laten zien wat de cijfers waren volgens de oude systematiek en wat de cijfers waren volgens de nieuwe systematiek. Miljoenen euro's verschil in de winst. Toen dacht ik, dat is heel mooi. Want nu neem ik die 2 setjes van resultaatrekening en balansen neem ik mee en die laat ik aan mijn masterstudenten zien. Ik doe het nog steeds. Ik geef ze die setjes. Ik zeg, jongens en meiden, dit zijn 2 setten van balans en resultaatrekeningen. Zelfde onderneming, zelfde kwartaal. Vertel mij welke de juiste is. Nou, daar is natuurlijk maar 1 antwoord op mogelijk, namelijk geen van 2. Het idee dat wij juiste cijfers kunnen produceren als accountants is rubbish. Wat we kunnen doen is zeggen van de cijfers in deze situatie zijn netjes volgens de regelen der kunst en volgens de afspraken die we hebben gemaakt over het productieproces van die cijfers, want cijfers moet je ook produceren, zijn ze netjes tot stand gekomen. Met alle haken en ogen die eraan zitten, want in grote ondernemingen, dat is hetzelfde bij de overheid, weet je natuurlijk niet alles. Je moet altijd sommige inschattingen maken, maar ze zijn netjes volgens de regelen der kunst tot stand gekomen. Punt. En meer kan men eigenlijk niet zeggen. Dus dat betekent het idee dat wij een wereld die er is, zomaar binnenste buiten kunnen keren met cijfers, is echt een groot misverstand en leidt hier en daar tot, denk ik, tot zelfs wel desastreuze effecten.
Ja, maar moet iemand dat niet heel erg duidelijk gaan roepen dan?
Nou ja, ik probeer het te roepen. en ik denk dat het goed zou zijn als we dat sterker naar buiten brengen. Kijk, bij accountants kan me wel een beetje voorstellen. Het image van de accountants, dan praat ik maar even over de accountant die dus van buiten naar organisaties kijkt. Het image van een accountant is natuurlijk niet bepaald goed. En men is bang als je te duidelijk maakt wat een accountant wel en niet kan, dat image er niet beter op wordt. Ik denk dat dat niet zo is. Ik denk dat we heel duidelijk moeten zeggen hoe dat nou zit, die relatie met die cijfers, omdat het helemaal niet betekent dat cijfers van nul en geen rij waarde zijn. Het enige wat het betekent, dat is wel fors, is dat je dus niet moet denken, ik heb een cijfer, dit is hoe het zit. En nou kan ik afrekenen, nou kan ik stoppen. Nee, het cijfer ligt er. En als het cijfer er ligt, moeten we dat cijfer gebruiken als basis voor een discussie.
Dus, en wat, welke rol zou een controller hierin kunnen hebben? Wat, welke positie moet hij op zich nemen ten opzichte van die cijfers?
Een hele belangrijke volgens mij. Namelijk heel duidelijk maken dat als hij met een cijfer, als hij of zij... Ik wou dat er meer vrouwelijke controllers kwamen. We hebben dat even tussendoor.
Maar dat is persoonlijk.
Als hij of zij met een cijfer komt, duidelijk maken... Dit is niet het eindpunt, dit is een medium. Ik heb een cijfer, dat is op een bepaald manier tot stand gekomen. En nou gaan we eens praten over wat we met dat cijfer zouden kunnen doen. Wat de achtergronden zijn en wat we op basis van dat cijfer zouden kunnen gaan... hoe we zouden kunnen mobiliseren in de richting van de toekomst. Zo simpel is het eigenlijk. Dus niet meer denken van dit is het, dit is de waarheid. En nou rekenen we af, waar we natuurlijk heel erg goed in geweest of geworden zijn in onze
is ook heel makkelijk.
Samenleving. En dat gaat van bedrijven tot in de overheid. We rekenen af. En ik roep al jaren, dat is een groot misverstand, afrekenen. Want afrekenen betekent altijd, ik heb een eindpunt en klaar is klaar. En zo zit het. Nee, je kunt niet afrekenen, want de wereld gaat door. Dus dat cijfer moeten we ook zien als iets wat in die ontwikkeling, in die mobilisatie... een rol speelt. En controllers, ik heb daar ook best mooie voorbeelden van. Ook weer uit, toch ook wel uit onderzoek. Waar bijvoorbeeld een controller in een modebedrijf, herinner ik me. Waar er dus afspraken moeten worden gemaakt over nieuwe fashion lines, zal ik maar zeggen. Ja, dan kun je op een gegeven moment denken van, nou ja, als ik alle basisinformatie heb, dan ga ik rekenen. En dan zeg ik, ik heb 2, 3 of 4 alternatieven en we moeten die fashion line kiezen, want die is meest rendabel. Zo gaat het natuurlijk niet. Het is een dynamisch proces waarin allerlei mensen hun opvattingen hebben. Er zijn allerlei ontwerpers die natuurlijk graag hun ontwerp gerealiseerd willen zien. Er zijn verkopers die graag zoveel mogelijk willen verkopen. Er zijn allerlei belangen. En het is goed dat controllers allerlei informatie verstrekken waarvan ze ook weten, het is maar tijdelijk, want dat is bedoeld om de discussie op gang te houden en voor te zetten. Tot er uiteindelijk een zekere consensus ontstaat van dit gaan we doen. Dus in plaats van het idee wat veel controllers nog hebben, cijfers, daar keer ik een wereld mee binnenstebuiten en ik blijf lekker ook een beetje op afstand staan, want die wereld die loopt en ik kijk alleen maar even. Nee, die controllers moeten midden in de modder gaan staan. We moeten midden in de dynamiek van organisaties gaan staan. Ophouden met te veel te denken van nou, we moeten allemaal zo nodig neutraal zijn en onafhankelijk. Hè, dat zijn ook van die woorden. Niemand is neutraal, niemand kan neutraal zijn, maar je kunt wel vanuit je verantwoordelijkheid als controle proberen zo integer mogelijk de cijfers op tafel te leggen. Maar die ook te relativeren vervolgens.
Maar kan dat nog? Is de wereld niet zo erg in dit stramien, in die afrekening vastgeroest?
Het kan, maar dat is, ik ben de eerste om te zeggen, het is wel heel erg diep verankerd in onze samenleving. Het heeft natuurlijk iets te maken met het neoliberalisme, wat natuurlijk heel sterk vorm heeft gekregen in de samenleving. Het idee dat wij onze samenleving organiseren in marktbureaucratie. Hè, dat is heel sterk veranderd. Verankerd. Tegelijkertijd zie ik in het discours, dus in het gebabbel zal ik maar zeggen, zie je wel dat er steeds meer mensen zijn die hier zich tegen proberen te keren. Ik zie daar verandering. Ik zie ook soms in, bijvoorbeeld in de gezondheidszorg, zijn er allerlei initiatieven. Joost de Blok is denk ik een bekend voorbeeld, al van heel lang geleden. Maar er zijn ook andere voorbeelden waarbij je kunt zeggen, er zijn steeds meer organisaties die zeggen, nou ja, wij willen toch iets minder van die afrekening en iets meer weer terug naar, ja, proberen om de dialoog op gang te krijgen en om minder in afrekenen te denken en meer in leren te denken. Dat is ook een groot verschil. Hè? Dus ik zie wel beweging, maar tegelijkertijd, om terug te komen op jouw vraag, ja, het is stevig verankerd. We hebben de afgelopen 20 jaar, vanaf het eind van de jaren 80, eigenlijk niks anders gedaan dan te laten zien dat dit de weg is. En ik denk dat we nu ook aanlopen tegen de grenzen daarvan. Hoor. Het is... En wat ik dan ook hoopgevend vind, die heeft het dan niet zozeer over cijfers, maar bijvoorbeeld iemand als Herman Tjenk Willink, die toch wel de nodige dingen voor elkaar heeft gekregen in zijn leven, ook steeds meer zegt van pas op, Wij proberen de hele wereld te vangen in cijfers. Proberen alles. Het leidt dan ook tot heel veel bureaucratie. Ik bedoel, het is echt. En als ik ook hoor nu met de stakingen van we moeten minder bureaucratie hebben, dan denk ik ja, minder bureaucratie, dat betekent af van het huidige dominante besturingsparadigma en een ander besturingsparadigma vinden, waarin we minder nadruk leggen op binnenste buiten keren, verantwoording afleggen, afrekenen en weer meer de nadruk leggen op geef professionele ruimte, geef vertrouwen tot het tegendeel bewezen is, gebruik het cijfer weer meer als middel, wat ik net al zei, om de wereld voortdurend te verbeteren. En ik zie op kleine schaal, in lokale situaties, zeker initiatieven in die richting.
Meer maar, mens.
Ja, meer mens ook weer. Je moet ook weer oppassen dat het is niet zo dat je het softe tegen het harde moet zetten. Dat vind ik ook een verkeerde idee. Maar meer, ik zou zeggen meer, ja, dat klinkt misschien een beetje raar, meer realiteitszin. In de zin van minder denken dat wij de wereld kunnen vangen. We hebben een soort van fantasy of total control. Er is een fantasie dat als we dat maar hard proberen, dan kunnen we die hele wereld kunnen we van buitenaf beheersen. Bullshit. Gaat nooit lukken. En tot het moment dat we echt zeggen, nou houden we op met dat zo te denken, en we gaan weer een andere kant op, blijven we problemen houden. Maar tegelijkertijd denk ik dan, ik hoorde net natuurlijk, de politiek is nu ook weer bezig met allerlei andere dingen over. Ja, dan hoor je ook weer op de radio van alles weer over wat te maken heeft met verantwoording van ministers en zo. Tot en met de Tweede Kamer wordt er natuurlijk afgerekend. Er hoeft maar iets te gebeuren of er wordt gedreigd met, moeten we niet iemand afrekenen? Moeten niet iets, ja, dat. En we denken dan dat we daarmee de samenleving verbeteren. Ik denk dat dat een misverstand is. En hetzelfde geldt voor wat er in bedrijven gebeurt en in organisaties gebeurt.
En tot slot, sta jij voorop in deze strijd?
Wat heet sta je voorop? Kijk, ik vraag me dat natuurlijk regelmatig af wat je kunt doen om dit te veranderen. Vanuit mijn functie ben ik vooral bezig met het gebabbel, zal ik maar zeggen. Dus ik zit vooral in het discours. En af en toe kom ik eens een adviesbureau tegen wat deze filosofie heeft. En die zegt, dan kunnen we niet iets samen doen. Nou, dan doe je eens iets samen. Ik probeer er veel over te schrijven, veel over te praten. Of dat voorop staan is, dat weet ik niet. Er zijn ook andere mensen zeker mee bezig. Maar binnen het vakgebied, denk ik, in Nederland is het zo dat, mag ik denk ik zeggen, dat ik daar in ieder geval een rol in speel.
En we gaan zien wat de toekomst brengt. Ed Vosselman, dankjewel.
Graag gedaan.